Gemeente, namens de kerkraad maak ik u nogmaals bekend dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk en dat de extra collecte die gehouden zal worden bestemd is voor het christelijk onderwijs. Volgende week zal er in de morgendienst een leesdienst worden gehouden, terwijl u om 3:00 's middags hoopt voor te gaan, dominee de Graaf van Zierikzee. Ons begin zij in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 84, daarvan de versen 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 1 en 3. Van Psalm 84.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu eerst belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Door in te stemmen met de 12 artikelen en in aansluiting hierop te zingen van Psalm 25, het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, daarvan het 12e hoofdstuk. Ik noemde u Openbaring 12. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat ze haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze God, en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En der vrouwen zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, wij willen ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed om het aangezicht van de Heere te zoeken en zijn zegen af te smeken over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Genadig en ontfermend God in de hemel, voor de tweede maal op deze uw dag brengt u ons hier samen in uw huis, rondom uw woord en getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Heere, geef dat we vanavond ook zomaar in de kerk mogen zijn, met die belijdenis, dat wij die wijsheid van u, die gij ons leren wilt, zo nodig hebben, omdat wij vanuit onszelf zulke arme dwazen zijn, die onze eigen koers varen, die onze eigen wegen inslaan en die daar zelfs nog aan vasthouden als u ons tegenkomt met uw slagen. O Heere, wilt u geven dat wij vanavond ook vanuit uw woord mogen worden vertroost en bemoedigd, daar gij aan uw dienstknecht Johannes die openbaring hebt geschonken, waarin gij een troostboodschap hebt vervat voor de strijdende kerk op aarde. O Heere, geef dat we vanavond uw woord mogen verstaan en dat we het in ons hart mogen bewaren als een schat die nimmer meer vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. Want dat is toch het uitzicht dat gij wilt openen voor allen die u vrezen, dat u zicht geeft, te midden van alle strijd en moeite die er in het leven is, dat u zicht geeft op hem in wie de overwinning besloten is en die stervend overwon toen hij uitriep, het is volbracht. O Heere, geef dat wij vanavond dan op en onder de kansel van u alles mogen ontvangen wat wij nodig hebben en ieder in het zijne. En u kent onze behoeften en noden op het allervolmaakst, beter zelfs dan dat wij elkaar kennen, beter dan dat wij onze noden onder woorden kunnen brengen. Wilt u, die de harten kent en de nieren proeft, voor een ieder van ons zorgen, of we nu nog jong zijn, en de lagere school bezoeken, of dat we in de kracht van het leven staan en zoveel plannen hebben voor ons leven, of dat we al oud zijn geworden en de avond is gedaald. O Heere, wees gij ons en ieder in zijn levensomstandigheden zo nabij, dat we mogen erkennen en beseffen dat Gij, o Heere, goed zijt voor een slecht mens. Heere, wilt U heel deze gemeente zegenen en ook alle arbeid die in haar midden verricht wordt gebruiken tot verheerlijking van Uw genade en tot bekering en verootmoediging van zondaren. Geef dat deze gemeente ook in dit opzicht mag groeien en bloeien tot de eer van U, die de koning zijt van uw kerk. Zegen daartoe de broeders die Gij als ambtsdragers in deze gemeente hebt gegeven, dat ze met toewijding en getrouwheid ook hun werk mogen doen en daarbij mogen zien op U, o Heere, die de grote ambtsdrager zijt, bij wie alles is te vinden wat wij in onszelf zo dikwijls moeten missen. Heere, wilt U zijn met alle arbeid die in uw kerk en koninkrijk geschieden mag. Zegen de gang van uw woord over het rond der aarde. En geef dat door dit middel, dat toch het voornaamste middel is dat u gebruikt tot zaligheid, dat daardoor uw koninkrijk mag komen en uw kerk mag worden gebouwd. Heere, wilt u alle machten die zich tegen uw kerk verheffen, wilt u die verbreken. Het is in zoveel opzichten een moeilijke tijd en het wordt ook steeds moeilijker. Als uw kerk wordt vervolgd en verdrukt op een geraffineerde wijze of op een heel brute wijze, o Heere, wilt u ons de waakzaamheid geven die we nodig hebben om de gevaren te onderkennen. En geef dat niemand van ons zal nalaten de wapenrusting des geloofs aan te gorden die Gij zelf in uw woord ons aanreikt, opdat we stand mogen houden en mogen strijden om in te gaan. En Gij zegt in uw woord, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden, die zal de kroon des levens ontvangen uit de doorboorde middelaarshand van de Heere Jezus Christus. O Heere, wilt u daartoe vanavond ook de prediking gebruiken en uw woord, waar dat ook gebracht wordt en door wie het ook gebracht wordt, zegen hen die op de zendingsvelden arbeiden. Wilt u hen ook bekwamen en gebruiken, geef dat hun werk vrucht mag dragen en dat ook uit alle volkeren, uit alle stammen en natiën, u zich uw volk vergaderen mag, dat eenmaal voor uw troon zal staan om u eeuwig de lof toe te brengen. Heere, wilt u alle arbeid die ook namens onze kerken verricht mag worden zegenen. Dragen ook de theologische hogeschool aan u op, met allen die eraan zijn verbonden. Wilt u ze zalven met uw geest. Wilt u, Heere, ook die opleiding nog gebruiken om onze kerken te bouwen. Wilt u zelf ook voor ons kerkelijk leven nog zorgen. En geef dat we veel verwachting mogen hebben van u, o God. Heere, wilt u ons vanavond ook bewaren voor alles wat ons kan hinderen? Wilt u de Satan uit ons midden weren? Geef dat we geen gedachten hebben die afleiden. Het kan zo gemakkelijk, Heere, dat we ook zorgen meebrengen in de kerk waar we niet los van kunnen komen. O Heere, dat we het maar voor u mogen neerleggen. Getrouwe Heere, wilt u zijn met allen die in hoogheid zijn gezeten. Dragen ons geliefd vorstenhuis aan u op. En ook allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen. Wilt u geven dat we een overheid mogen krijgen die niet alleen in stoffelijk opzicht het goede voor ons land zoekt, maar die tevens begrijpt dat er alleen maar zegen is te verwachten als we ons houden aan uw heilige en heilzame wetten. O Heere, hoe ver zijn we daar al niet van afgedwaald? Wilt u ook in dit opzicht vergiffenis doen over onze afmakingen? En wilt u uw toorn nog over ons inhouden, maar ons aanzien in hem die uw toorn heeft gedragen en om wiens wil de hitte van uw gramschap is geblust voor een ieder die gelooft en die leerde vluchten en schuilen achter het borgbloed van Christus? Heere, wilt u ons bidden zo horen en verhoren en ons vanavond een gezegende uren geven door zelf in ons midden te zijn? Dat kan niet als u let op onze zonden, want die maken scheiding tussen u en ons. Maar zouden we het nog willen doen, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Het woord van God, gemeente, dat ik u vanavond wens te bedienen, vindt u in dit gelezen Bijbelgedeelte, Openbaring 12, daarvan de versen 6 en 14. Daar lezen wij onze tekst. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. Voor we dit samen overdenken, gemeente, willen we eerst zingen van Gods bewaring voor zijn kerk uit Psalm 91... De versen 1 en 7, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Terwijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Dat zijn de versen 1 en 7 van Psalm 91. En u ontvangt dan tevens weer gelegenheid om de Heere uw liefdegaven te reiken. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Direct in aansluiting aan de prediking, gemeente, zingen wij straks van Psalm 89, het zevende vers. Gemeente des Heren, de verhoogde Heer Jezus Christus heeft aan zijn apostel Johannes, toen die op het eiland Patmos in ballingschap verkeerde, zijn openbaring geschonken. En daarin heeft de Heere Jezus tot troost van de vervolgde kerk van die dagen onthuld wat de toekomst zal zijn voor kerk en wereld. De wereld die ten onder zal gaan en de kerk die zal triomferen om Christus en met Christus. We moeten er dus wel even op letten, gemeente, dat we niet dienen te spreken van de openbaring van Johannes. Alsof het in dit laatste Bijbelboek zou gaan over wat die apostel dacht en zag van de toekomst van kerk en wereld. Maar het gaat hier heel duidelijk om een openbaring van de Heere Jezus aan zijn dienstknecht. Maar met deze openbaring is het wel enigszins wonderlijk gesteld. Hoewel de Heer Jezus hiermee bedoeld heeft ons juist meer duidelijkheid te verschaffen en onthullingen te geven aangaande heden en toekomst, blijft het toch voor zeer velen wel een gesloten boek. En dat is eigenlijk een tegenovergestelde van datgene wat de Heer ermee bedoeld heeft. Die heeft niet bedoeld dat het een gesloten boek zou zijn, maar een open dat het boek voor ons open zou gaan en dat door het lezen van dit laatste Bijbelboek ook de toekomst voor ons zou opengaan. We zullen echter wel moeten bedenken, gemeente, dat voor de tijdgenoten van Johannes, die deze openbaring allereerst hebben gehoord en gelezen, dat het voor hen allerminst een gesloten boek is geweest. Het was allerminst onduidelijk wat de Heere hen te zeggen had. Zij verstonden alle symbolen die hierin voorkomen. Zij waren vertrouwd met de wijze van spreken die we in dit laatste Bijbelboek aantreffen. En dat komt omdat zij vertrouwd waren met datgene wat in het Oude Testament te lezen staat in zaken de toekomstprofetieën. De profetieën van Daniël en Ezechiël, dat waren voor hen geen onbekende Bijbelgedeelten, maar zij verstonden de diepe en troostrijke zin van de beelden die daarin gebruikt worden. En wanneer u die profetieën vergelijkt met het boek Openbaring, zal het u treffen dat veel van die oud-testamentische beelden terugkeren in de Openbaring. In het laatste Bijbelboek vinden we ook de zogenaamde getallensymboliek. Met dit alles, die beelden en die getallensymboliek, dat is niet bedoeld, gemeente, om het geheel voor ons duisterder te maken. Nog ook om ons maar een vrijbrief te geven, om maar raak te fantaseren, zodat ieder zijn eigen uitleg zou mogen geven van deze zaken. Het is wel waar, hoewel met name wat betreft de getallensymboliek voor ons niet alles meer op alle punten duidelijk is, zullen we toch nooit moeten menen dat het onze taak is om met behulp van logisch redeneren en niet te vergeten het fantaseren deze puzzel op te lossen. Het boek Openbaring kan slechts verstaan worden wanneer we het lezen niet zozeer bij het licht van de tegenwoordige tijd alleen, het licht van de huidige politieke en economische ontwikkelingen, maar wanneer we het lezen bij het licht van het geheel van Gods woord. Wie het boek Openbaring wil verstaan, moet dus niet allereerst, zoals zo dikwijls in deze dagen wordt aangeprezen, de krant erbij lezen, maar die moet allereerst het geheel van Gods woord erbij lezen. Die moet zich stellen op het standpunt van de eerste lezers en hoorders. En zo alleen wanneer hij dit boek leest vanuit het standpunt van die eerste lezers en hoorders. En met het verwerken daarbij van alles wat in het Oude Testament geboden wordt. Dan alleen kunnen we zien en verstaan wat dit boek ook in het heden te zeggen heeft. Een andere fout die we gemakkelijk zouden kunnen maken, gemeente, is dat dit boek Openbaring eigenlijk een blauwdruk van de toekomst geeft. En dan in deze zin dat eigenlijk successieflijk wordt afgewerkt wat in dit laatste Bijbelboek hoofdstuk na hoofdstuk staat beschreven. Dan zouden we kunnen zeggen, kijk, zover en zover zijn we nu. Nee, Johannes, die geeft geen draaiboek, als ik het zo mag zeggen, voor de afwikkeling van de geschiedenis. Maar het treft juist dat in deze openbaring zo dikwijls hetzelfde wordt gezegd met andere woorden. Dat zo dikwijls op hetzelfde thema wordt voortgebouwd en dat die thema's dan ook worden uitgebouwd. De verschillende hoofdstukken van de openbaring geven vanuit telkens nieuwe gezichtspunten uitzicht op het grote thema waar het om gaat. De overwinning van het Lam. En dat is de troost voor de strijdende kerk hier op aarde. Christus heeft overwonnen en daarom zal zijn kerk overwinnen. Niet omdat zij zelf zo volharden, niet omdat ze in zichzelf zo krachtig zijn, maar omdat ze door de Heere zelf in het leven wordt gehouden, door de Heere zelf wordt gevoed en in stand gehouden, omdat de Heere zelf haar doet volharden. Dus ook al moet de kerk dan nog een strijd strijden, ook al moet ze nog in de woestijn zijn, toch zal eenmaal de dag aanbreken waarop God zal zijn alles in allen en hij alle tranen van de ogen afwist. Voor deze zaken gaat het ook in het hoofdstuk dat we hebben opgeslagen en met name ook in de tekst die we vanavond willen overdenken. We lezen in onze tekst van de vrouw in de woestijn. En we letten op drie dingen, gemeente. Ten eerste op haar vluchtweg. Ten tweede op haar schuilplaats. En ten derde op haar wachttijd. Dus de vrouw in de woestijn. We letten op haar vluchtweg, haar schuilplaats en haar wachttijd. Wie is deze vrouw van wie onze tekst spreekt? Wel, in het begin van dit hoofdstuk wordt zij door Johannes beschreven. In zijn visioen ziet hij deze vrouw bekleed met de heerlijkheid van de zon. En verder ziet hij dat de maan onder haar voeten is. Dat is een teken van haar heerschappij. En als een ander teken van haar heerschappij ziet Johannes dat er 12 sterren zijn rondom haar hoofd, die ze draagt als een overwinningskroon. En als we dit lezen, dan moeten we tegelijk al even terug naar het Oude Testament. Want het getal 12, dat herinnert een ieder van ons aan het aantal van de stammen van Israël, het volk van God in de oud-testamentische bedeling. Maar het getal 12, dat herinnert ons tevens ook aan het aantal discipelen dat de Heere Jezus rondom zich had verzameld als de representanten van de nieuw-testamentische kerk. En daarom is met deze vrouw die die 12 sterren rondom haar hoofd draagt bedoeld de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, de kerk van Oud- en Nieuw-Testament die zijn eenheid vindt in Christus haar hoofd. Dus deze vrouw is het beeld van de kerk van God. zoals die door Christus wordt vergaderd vanaf het begin der wereld, door woord en geest. Deze vrouw, zij is de bruid van Christus. Zij is de vrouw van het Lam. De ene ware kerk van de Heere, zoals die in het ware geloof in Christus één is. Maar nu ziet Johannes in dit visioen wel iets merkwaardigs. Deze vrouw brengt een kind ter wereld. En het is duidelijk dat met dit kind niemand anders bedoeld kan zijn dan het kind, de Heere Jezus Christus zelf, de Zoon van God. En meteen ziet Johannes welk groot gevaar er dreigt. Want nog voordat die vrouw haar kind baart, ziet Johannes dat een geweldig monster, een draak, rood van kleur, teken van zijn bloeddorst, zich voor die vrouw stelt. En hij heeft maar één oogmerk, dit kind te verslinden. Dan zien we dus dat tussen die twee, het kind en de draak, grote vijandschap is. Vanuit de Bijbel weten we hoe de Satan, want die wordt met die draak bedoeld, hoe die Satan getracht heeft om de Heere Jezus te verdelgen. Denkt u dan maar allereerst eens aan die geschiedenis uit het begin van het leven van de Heere Jezus. Toen Herodes de Grote als een instrument van de vorst der duisternis zijn heilloze plannen beraamde om alle kinderen van Bethlehem te laten uitmoorden en die plannen ook heeft laten uitvoeren. En het ging hem daarbij alleen maar hierom, dat het kind dat in Bethlehem geboren was zou worden verdelgd, zou worden vernietigd. Ook op andere wijze heeft de Satan de slang getracht om het kind Jezus te verslinden. Denk eens aan de verzoekingen in de woestijn die de Heere Jezus moest doorstaan. Toen de Satan op hem afkwam en hem trachtte te verleiden om zijn borgwerk prijs te geven. Om de heerschappij te krijgen over de koninkrijken der wereld in een weg buiten het kruis om. Hoe hij de Heere Jezus heeft verzocht, getracht heeft om hem ten val te brengen en van zijn borgtochtelijke macht misbruik te maken ten bate van zichzelf. Om zijn borgtochtelijke macht en liefde niet aan te wenden voor zijn volk, maar voor zichzelf. En zo zijn er in het leven van de Heere Jezus meerdere aanslagen geweest, waarin de Satan erop uit was om het kind te verslinden. Maar het gelukt hem niet om de Heere Jezus ten val te brengen. Helaas voor hem, want hij weet dat als dit kind niet door hem verslonden wordt, dat het dan met zijn macht uit is. Johannes ziet nu in zijn visioen hoe dit kind meteen wordt weggerukt tot God en zijn troon. Het wordt in veiligheid gebracht. En daar in de hemel bij God, daar kan de Satan niet meer komen. Daar heeft hij geen macht meer. Hoe weten we dat? Wel, dat verklaart het tweede gedeelte van hoofdstuk 12. Dat laat zien hoe de Satan uit de hemel werd geworpen, zodat zijn mond gesnoerd werd. Hij die altijd als beschuldiger en aanklager optrad. Wat een troost is dat voor de vervolgde kerk van die dagen, maar niet minder ook voor u en voor mij, gemeente. Wie benauwd is onder de last van zijn zonden, wie gebukt gaat onder ongerechtigheden, die weten dat sinds het kind, de Zoon van God, Jezus Christus, in de hemel is, dat hij daar is als pleitbeslechter, als advocaat, en dat daarom de aanklager, de duivel, niets meer heeft in te brengen. Als de Heere Jezus het voor u opneemt, Zie, dan moet de duivel voor eeuwig zwijgen. Zijn rol is uitgespeeld. En daarom kan Paulus ergens zeggen: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardigt. Wie zal dan nog verdoemen? Als Christus Jezus, die ter rechterhand Gods is, ook voor u of jou bidt en pleit. Ach, gemeente, heeft een zondaar dan niet alles te hopen om zijnentwil en niets meer te vrezen? Dat was de troostboodschap voor de vervolgde kerken van Klein-Azië. Maar is het ook het rustpunt van uw, van jouw hart geworden? Ook als dat gelden mag, en dat moet u zeker weten, gemeente, u moet geen rust vinden totdat u zeggen kunt: Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Maar ook als dat gelden mag, is er nog geen rustig leven gegarandeerd. Dat zien we zo duidelijk in onze tekst. Dat zalig worden niet gaat langs een effen gemakkelijke weg, maar dat het is een strijd om in te gaan. De vrouw moet vluchten. Waarom? Wel, Johannes ziet dat die slang, de Satan, de vrouw gaat vervolgen. Nu hij het kind niet kon verslinden, nu hij uit de hemel is geworpen, nu zijn rol uit is en zijn definitieve ondergang nabij komt, weet de Satan nog maar één ding te doen, en dat is al zijn woede te koelen op de vrouw, op de kerk. En daarom gaat hij rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij weet dat hij maar korte tijd heeft. En daarom zet hij alles op alles om die vrouw te verdelgen, om haar te verslinden, haar van de aardbodem weg te vagen, zodat er geen zondaar zalig wordt en zodat God niet aan zijn eer komt. Zijn aanslag op het kind is mislukt. Nu tracht hij dan de vrouw, de kerk, te gronden te richten. Maar ook dat mislukt, want de vrouw vlucht en zij ontkomt hem. Hij kan haar niet verdelgen. Waarom niet? Wat is daarvan het geheim? Wel, wat is dit, gemeente, dat de Heere zelf over zijn kerk waakt? Dat de Heere zelf haar in stand houdt, haar doet triomferen en volharden tot het einde, opdat ze met Christus zou overwinnen. Want let u er eens op welke wijze deze vrouw ontvlucht. In vers 6 staat dat nog niet met zoveel woorden, maar vers 14 verschaft hierover meer duidelijkheid. Daar staat te lezen dat aan die vrouw twee vleugelen gegeven werden van een grote arend. Vleugelen waarmee ze naar haar schuilplaats kon vliegen. Die vleugels, die krijgt ze. Daar moet u op letten. Die heeft ze niet van zichzelf. Maar de Heere verschaft haar die vleugels, waarmee ze kan ontvluchten. Arendsvleugelen worden ze hier genoemd. En die arendsvleugelen, gemeente, die herinnerden de eerste lezers van het boek Openbaring aan wat we in het Oude Testament lezen. Als het daar gaat over Gods reddend ingrijpen met betrekking tot zijn volk Israël, die hij verlost heeft uit Egypte en hem bevrijd heeft van de last en de vloek der slavernij, dan lezen we in Exodus 19 dat de Heere van zichzelf getuigt: ik heb u op arendsvleugelen gedragen en u tot mij gebracht. Dus door Gods ingrijpen alleen werd de kerk van het oude verbond gered uit de banden van de zondedienst. En zo is het nu ook hier in onze tekst. Hoewel het beeld dus enigszins anders is, is daar toch weer die herinnering aan de arendsvleugelen. Nu staat hier niet dat God haar op die vleugels draagt, maar dat hij aan die vrouw vleugels verschaft. Door die vleugels stijgt ze omhoog en wordt ze onttrokken aan de felle aanvallen en het vreselijk woeden van de Satan. Dit zijn de vleugels van geloof en gebed. Die krijgt ze, daar moet u op letten, die heeft ze niet van zichzelf. Maar de Heere verschaft haar die vleugels, waarmee ze kan ontvluchten. Arendsvleugelen worden ze hier genoemd. En die arendsvleugelen, gemeente, die herinnerden de eerste lezers van het boek Openbaring aan wat we in het Oude Testament lezen. Als het daar gaat over Gods reddend ingrijpen met betrekking tot zijn volk Israël, die hij verlost heeft uit Egypte en hem bevrijd heeft van de last en de vloek der slavernij, dan lezen we in Exodus 19 dat de Heere van zichzelf getuigt: ik heb u op arendsvleugelen gedragen en u tot mij gebracht. Dus door Gods ingrijpen alleen werd de kerk van het oude verbond gered uit de banden van de zondedienst. En zo is het nu ook hier in onze tekst. Hoewel het beeld dus enigszins anders is, is daar toch weer die herinnering aan de arendsvleugelen. Nu staat hier niet dat God haar op die vleugels draagt, maar dat hij aan die vrouw vleugels verschaft. Door die vleugels stijgt ze omhoog en wordt ze onttrokken aan de felle aanvallen en het vreselijk woeden van de Satan. Dit zijn de vleugels van geloof en gebed. En u moet die vrouw maar één ding doen. Het is haast overbodig om het er nog apart bij te zeggen, maar toch moeten we daar op letten. God verschaft die vleugels als van een arend. En wat moet die vrouw nu doen, jongens en meisjes? Zij moet die vleugels natuurlijk gebruiken. Dat wil zeggen, ze moet het geloof beoefenen en in het gebed volharden. En dat zal haar uittillen boven alles wat haar benauwt en bedreigt. Gemeente, nu komt er een vraag op ons toe. Deze vraag of u of jij die vleugels ook hebt. Kent u de kracht hiervan? Weet u uit ondervinding wat het is om boven al uw nood en ellende te worden uitgetild in de weg van geloof en gebed, omdat u verwachting kreeg van de Heer, omdat u het oog op hem gevest hield die nog nooit zijn woord gebroken heeft en die nog nooit één bidder heeft teruggewezen. Jesaja heeft het geprofeteerd en het klinkt in onze tekst als in een echo nog na, als hij zegt: die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Hebt u die verwachting van de Heer? In Psalm 84, we hebben het nog gezongen aan het begin van de dienst, daar hoor ik zo iemand die arendsvleugelen kreeg zeggen: bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En er wordt dan toegevoegd: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Mag dat door genade nu ook van u, van jou gelden? Of mist u die arendsvleugelen nog? Hebt u geen enkel houvast? Blijft u maar rondlopen in uw eigen kringetje, zonder dat u zich ooit werkelijk geheel aan de Heere dorst toe te vertrouwen. Lees dan toch zo niet langer voort, want dan zal de Satan, die rondgaat als een briesende leeuw, u ook zomaar in zijn greep kunnen krijgen. De Heere wil ook u die vlucht wegwijzen, wil ook u die middelen verschaffen, wil ook u arendsvleugelen geven. Daartoe heeft hij zijn geest uitgestort, wiens liefste werk het is om aan zondaren geloof te schenken, zodat ze leren pleiten op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en met al hun nood, schuld en ellende tot hem de toevlucht nemen en dan ook door die geest bidders worden die volharden in het gebed en door het gebed ook het levende contact kennen met de levende God. Maar ook als we iets van Gods genade hebben leren kennen door het geloof, moeten we nog zo waakzaam zijn. Want gebruikt u uw vleugels wel, gemeente? Of blijft u met uw vleugels vleugellam op de grond zitten? U begrijpt wat ik bedoel. Het geloof, dat moet beoefend worden. En het gebed, dat levende contact met de Heere, dat moet dagelijks gezocht worden. Zo alleen is daar een vluchtweg tegen het woeden van de vorst der duisternis. En welgelijk zalig is hij of zij die die vluchtweg vindt. Maar letten we naast de vluchtweg nu ook op de schuilplaats van die vrouw. Want met haar vleugels stijgt ze niet alleen maar op. Nee, ze vliegt ook ergens naartoe. Ze heeft een vaste koers, een vastgesteld doel. Ze vlucht naar een plaats die wij vanuit onszelf niet zo gauw zouden opzoeken. Ze vlucht naar de woestijn. Nu, bij het woord woestijn denken wij al gauw aan een onherbergzame wildernis, waar niemand in leven kan blijven, waar alles te gronde moet gaan. Het is waar, zo komt het woord woestijn ook in de Bijbel voor. Als een plaats van oordeel of een plaats des doods. Maar in onze tekst heeft het toch wel een iets andere gevoelswaarde, gemeente. Denkt u maar weer eens aan het Oude Testament, zoals die eerste lezers van de Openbaring dat ook deden. Dan weet u ook, de kinderen die vanavond in de kerk zijn, dan weet u wel waarheen de Heere zijn volk in het Oude Testament bracht, toen hij ze verlost had uit Egypte. Toen voerde hij ze naar de woestijn. En in die woestijn moest het volk een bepaalde, door God vastgestelde periode blijven, totdat de Heere de tijd gekomen achtte dat ze het land Kanaan konden en mochten binnengaan. Ook nu moeten we er weer goed op letten hoe onze tekst over deze plaats spreekt. Zoals we zojuist gezien hebben, dat deze vrouw geen arendsvleugelen van zichzelf bezat, maar dat ze die van de Heere heeft gekregen, zo moeten we ook hier benadrukken dat zij niet zelf erop uitgaat om een schuilplaats uit te zoeken waar zij denkt dat ze veilig is. Nee, maar dat ze een schuilplaats door de Heere gewezen krijgt. Maar dat staat nadrukkelijk in vers 6 geschreven, dat ze in de woestijn een plaats had die haar door God bereid was. De Heere zelf heeft gezorgd dat ze daar veilig is. En dat is genade, gemeente, dat de Heere ons ook niet zomaar de woestijn instuurt zonder meer, maar dat hij in zijn eeuwige ontferming er zorg voor draagt, dat in die woestijn een plaats is waar die vrouw kan vertoeven. Want de Heere weet inderdaad het beste wat wij nodig hebben en waar wij veilig zijn. Het volk Israël kon ook wel langs een andere route in Kanaan komen. Als ze langs de kust weggegaan waren, dan konden ze die barre woestijn omzeilen. Maar de Heere heeft het nu juist anders gedacht. Hij leidde ze juist door die woestijn. En in die woestijn werd het geloof beproefd en gestaald. Als de Heere ze langs Mara en Elim voerde. Daar werd al meer ondervonden dat de Heere de getrouwe is voor een ontrouw volk. Wat wordt er nu in ons tekstgedeelte precies met die woestijn bedoeld? Wel gemeente, hier wordt het beeld geschetst van het leven van de kerk sinds de nieuwtestamentische bedeling. In vers 5 en 6 wordt het als het ware in één adem achter elkaar beschreven. Het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vluchtte in de woestijn. Wel, dat is dan ook het leven voor de nieuwtestamentische kerk. Christus in de hemel en wij op de aarde. Dus dan zien we dat met die woestijn eigenlijk de aarde wordt bedoeld. Nieuwtestamentisch gezien verbreedt die woestijn van het Oude Testament zich tot de ganse wereld en het ganse leven. Daar worden we ook aan herinnerd als we onze belijdenis over dit leven horen spreken als over een jammerdal, de woestijn. En als in het doopformulier van dit leven gezegd wordt dat het niet anders is dan een gestadige dood. In die woestijn van het leven is echter een plaats door God bereid, waar de kerk rust vindt, waar ze kan zingen van de goedertierenheden des Heren, omdat hij zelfs in de woestijn nog aan zijn volk wil denken, omdat de Heere hen daar ook nabij wil zijn, en waar ze beleven mag, Christus die in de hemel is, wil door zijn geest toch bij mij zijn. En daarom kan de kerk ook in de woestijn nog zingen van de goedheid en de onwankelbare trouw van God. De Heere zelf immers zorgt ervoor dat ze in de woestijn niet omkomt, maar dat ze daar gevoed wordt. De Heere laat zijn kerk nooit verkommeren. Hij voedt ze met hemels manna. En ook hier denken we als vanzelf weer aan het Oude Testament, waar het volk Israël niet op een wonderlijke wijze in de woestijn gevoed, met manna uit de hemel, met kwakkelen die als vlees dienden, met water uit de rotsstenen. Met die wonderlijke spijzen hield God zijn volk in stand. Een gemeente, dat doet de Heere nog. Als daar een zegen genoten mag worden onder de bediening van het woord. Als we avondmaal mogen vieren met heel ons hart. Als de Heere ons hart raakt en het ook voor ons persoonlijk leeft dat God goed is. Dan wordt daar in de woestijn iets beleefd van de goedertierenheden des Heren, van de schuilplaats die daar in de woestijn is voor de kerk. En daar kan dan ook van gezongen worden, hier in die schuilplaats in de woestijn, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van Gods huis gesmaakt. Hebt u dat wel eens mee mogen zingen, met heel uw hart? Dat u zegt, ja Heere, dat is nu mijn hoogste goed op aarde geworden. Als ik een zegen van u mag ontvangen. En dat ik mag weten dat het goed is tussen u en mij. Dat ik in de bediening van uw woord mijn naam mag horen noemen. En zo mag merken dat u nog bemoeienissen met mij wilt hebben. Mij die de grootste der zondaren bent. Kijk gemeente, en als u dat mag kennen, of als u daar ook maar iets van begint te verstaan in uw leven, dan is dat iets wat de Satan u nooit meer zal kunnen afnemen. Dat zal hij wel proberen, daar moet u op rekenen. Maar het zal hem nooit gelukken, want wie die schuilplaats bij de Heere gevonden heeft, die is daar veilig. Die is, zegt vers 14, buiten het gezicht van de slang. Want die slang die kan daar niet meer bij komen. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, zegt Psalm 91, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Kent u die schuilplaats? Jongeren of ouderen, bent u geborgen? Geborgen bij Christus? Of leeft u nog voor eigen rekening en dat nog gemakkelijk ook? Wanneer u daarin volhardt en zich niet tot de Heere wendt, dan geeft Gods woord u geen hoop. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar de keerzijde, wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd met zijn weldadigheid. Wie geborgen ligt in de doorboorde handen van de middelaar Jezus Christus. Van hen zegt de Heere zelf, niemand zal ze in eeuwigheid meer uit mijn hand rukken. En daarom een betere schuilplaats is er niet te denken dan daar waar we door de doorboorde handen van Christus beveiligd worden. En dat geldt voor u als het offer van de Heere Jezus voor u waarde kreeg. Als u dat offer van het Lam Gods leerde nodig krijgen om door hem met God verzoend te worden en gerechtvaardigd te worden in zijn bloed, zodat u vrede mag kennen door het geloof in hem. En nu kan ik vanavond niet anders doen, gemeente, dan u die schuilplaats aan te prijzen. Omdat niemand daar ooit te vergeefs heeft aangeklopt. En niemand die op de vleugels van geloof en gebed daar zijn toevlucht zocht, die daar een gesloten deur zou vinden. Nee, dan zet de Heere de deuren van die schuilplaats open voor ieder die met zijn zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt. Maar we gaan naar onze laatste gedachte. De vrouw blijft tenslotte niet altijd in de woestijn. Er is een bepaalde begrenzing aangesteld. Het geldt maar voor beperkte duur. Dat woestijnleven, gemeente, dat is niet het eindpunt voor Gods kerk. Niet het uiteindelijke doel. Het einde zal zijn wat we lezen in het slot van de Openbaring. Dat God alle tranen die hier nog zo dikwijls in dat woestijnleven geschreid worden, van de ogen afwist. En dat hij het nieuw Jeruzalem doet nederdalen uit de hemel van God. En dan zal de grootste hartewens vervuld worden van allen die de Heere Jezus in onverderfelijkheid lief kregen. Namelijk om met hem te mogen zijn in het paradijs Gods. Want een tegenstelling in plaats van de woestijn, dan het paradijs waar de boom des levens staat, die onafgebroken vrucht draagt voor een ieder die gelooft. Dan is er eeuwig leven met de Heere. Wat een zaligheid zal dat zijn. Het is niet uit te meten. Ik vind het weerklank in uw hart. Zodat u ook gaat zeggen, ja, het is mij goed. Het is mijn zaligst lot om nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Ja, maar vraagt iemand, wanneer zal dat nieuw Jeruzalem dan komen? Dat paradijs. Wanneer zal de Heere Jezus weer komen op de wolken des hemels? Tot hoe lang moet de kerk nog zijn in de woestijn? Of ik kan het ook anders vragen, hoe lang zal haar wachttijd zijn? Wel, ook daarover verschaft onze tekst licht. In vers 6 lezen we het, dat de vrouw al daar gevoed zal worden 1260 dagen. In vers 14 staat weer een andere tijdsaanduiding. Daar lezen we dat ze in de woestijn gevoed wordt een tijd, tijden en een halve tijd. Nu is dit laatste een uitdrukking die we ook tegenkomen in Daniël 7. Maar daarnaast ook in het boek Openbaring komen we diezelfde tijdsaanduiding meer dan eens tegen. Ik wijs u bijvoorbeeld op het voorgaande hoofdstuk Openbaring 11, daarvan de versen 2 en 3. In dat hoofdstuk kunt u lezen dat de heidenen de heilige stad vertreden zullen 42 maanden en dat de twee getuigen van God in die stad zullen profeteren 1260 dagen. Dat is dus precies dezelfde tijd dat die heidenen de stad vertreden, 42 maanden, en dat de profeten van God 1260 dagen lang profeteren. Als een maand op 30 dagen wordt gesteld, dan weet u dat 42 maanden precies 1260 dagen is. Maar 42 maanden is ook 3,5 jaar. En 3,5, dat moet u even vasthouden, dat is een getal dat ook steeds weer terugkeert in het boek Openbaring en in Daniël. In Openbaring 11 wordt even verder beschreven dat wanneer die twee getuigen van God gedood worden, dat hun dode lichamen dan 3,5 dag op straat zullen blijven liggen, zonder dat iemand ze begraaft. En 3,5, houd u dat even vast, dat bedoelde ook Daniël als hij spreekt over een tijd, tijden en een halve tijd. Dus dat is één tijd plus twee tijden plus een halve, dat is 3,5. En als we dan weer naar onze tekst gaan, gemeente, dan zien we dat in vers 6 en in vers 14 eigenlijk precies dezelfde tijdsaanduiding wordt gegeven. Die vrouw is in de woestijn 1260 dagen. Dat is, hebben we gezien, 42 maanden, 3,5 jaar. En dat is, zegt vers 14, een tijd, tijden en een halve tijd. Met die 3,5 jaar wordt dus de tijd aangegeven die de kerk moet doorbrengen in de woestijn. Dat is dus tevens de tijd die ligt tussen de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Het is natuurlijk meteen duidelijk dat hier niet een letterlijk jaartal bedoeld kan zijn. Want die 3,5 jaar in letterlijke zin zijn al zo lang verstreken. Nee, hier wordt niet een letterlijk getal bedoeld, maar een symbolisch getal. Zoals dat geldt voor heel het boek Openbaring. Ook hier roept dat getal 3,5 jaar ons weer de geschiedenis in herinnering uit het Oude Testament. Denkt u eens aan het optreden van de profeet Elia, die in zijn dagen in de naam en in de kracht des Heren de strijd moest aanbinden tegen de Baalsdienst. En op het gebed van deze rechtvaardige heeft het in Israël 3,5 jaar niet geregend. Dat is de tijd waarin die grote krachtmeting plaatsvond tussen God en de afgoden. In welke tijd God het duidelijk gemaakt heeft dat hij regeert en dat hij zijn kerk in stand houdt, ook tegen het woeden van de vorst der duisternis, omdat hij ook in die donkere dagen zich nog 7000 heeft overgehouden die de knieën voor de Baals niet gebogen hebben. Gedurende die periode, die tijd dat de Heere zelf, ook als een kerk wordt bestreden en aangevallen, toch voor ze zorgt. Over die periode gaat het in deze tekst. En gedurende die periode, dat is dus de tijd tussen de hemelvaart en wederkomst van Christus, moet de kerk in de woestijn zijn. Moet zij wachten. Moet zij volharden in het geloof. en vol verlangen de bruidsroep doen horen. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. Diezelfde tijd is de tijd van Gods geduld. Wij leven nog in de wachttijd. De bruid moet wachten tot de jongste dag, als de bruidegom haar komt halen. Maar de Heere wacht ook. Hij wacht tot de laatste zondaar is toegebracht. En daarom klemt de oproep van avond des te meer, gemeente. Als de Heere tot u en tot jou en mij zegt: wend u naar mij toe en wordt behouden. Laat de Heere dan toch niet wachten. Stelt zijn geduld niet op de proef. Nu zijn we nog in de tussentijd, maar bedenkt het dat het zo kan afgelopen zijn. Want het is geen 7 jaar, het is geen volheid, het is maar de helft, 3,5. En dat is zomaar voorbij. Ook al duurt het nu al meer dan al bijna 2000 jaar. De Satan weet ook dat hij korte tijd heeft. Want diezelfde 3,5 jaar, dat is de tijd waarin hij rondgaat als een briesende leeuw en Gods werk zoveel mogelijk tracht te verstoren. Daarom u, die het nog zonder de Heere kunt stellen, bedenkt nog heden wat tot uw vrede dient. Zoek de enige schuilplaats die er is in de woestijn, namelijk de schuilplaats achter het bloed van het lam. En wordt behouden, opdat u niet straks met de vorst der duisternis eeuwig ten onder moet gaan. En u die in de wachttijd zo moedeloos kunt worden, hef toch uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. De Heere is nabij. Hij zal niet talmen. Hij komt spoedig. Verslapt niet in de strijd des geloofs, maar volhard tot het einde. Ook al valt het woestijnleven u misschien wel eens zwaar, ook al houdt u het haast niet meer vol, ook al loopt u zoveel teleurstellingen op, ook met uzelf. Maar de Heere zal u niet doen omkomen. Hij zelf zal u voeden en versterken, door u ook vanavond weer te wijzen op zijn onwankelbare trouw. En dat alleen kan u sterkte geven. Dat alleen zal u doen volharden. Dat alleen kan uw hart vervullen met de liefde Gods, waardoor u met de geest, als de bruid, steeds inniger gaat roepen: kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. En hij die deze dingen getuigt, de Zoon die in de hemel is bij de troon van zijn Vader, die zegt: zie, ik kom spoedig. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. Ik zal hem geven te eten. Nee, niet meer het woestijnvoedsel, al was dat toereikend genoeg. Maar ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. O, hoe zalig is dat volk dat nu nog wel in de woestijn leeft, maar dat weten mag: o God, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar als straks die 3,5 jaar verstreken zijn, zal uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Amen. namens danken en bidden. Heren, als we daar zicht op mogen krijgen, op wat we zojuist gezongen hebben, dan komt het zo vast te liggen in u. Geef dat dat de vrucht mag zijn van de prediking, tot vertroosting van uw kerk, tot bemoediging en aansporing voor anderen om u te zoeken en die schuilplaats te mogen vinden in de woestijn. Die schuilplaats achter het bloed van het lam, dat bloed dat reinigt van alle zonden. Heere, wees gij zelf de stille naprediker en heb ootmoedig dank voor al het goede dat u ons in deze zondag en ook in deze dienst hebt willen bereiden. Doe verzoening over het zondige dat ons aankleefde. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Sterk ons tot de arbeid. Of als we niet meer aan het arbeidsproces kunnen of mogen deelnemen, doe ons dan zien, Heere, dat u altijd werk voor ons heeft. Al was het alleen al om de vleugels van het gebed ook te gebruiken in de voorbeden voor de gemeente. Heere, wilt u ons bidden en danken verhoren in de verzoening van al onze zonden, alleen om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen de slotzang. Dat is van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, het zesde vers, is de slotzang. Gaat ons heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.